Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen. Fijn dat je luistert, we zitten in Vondel CS in Amsterdam. Je hoort straks over een broedplaats in Amsterdam-West. We beginnen met Aneta Lesnikova. Ze schoot haar debuutfilm volgens de ongepolijste dogma-methode, wat je zou kunnen kennen van de films van Lars von Trier. In de film speelt een Aneta die haar vrienden in Macedonië voorliegt dat ze beelden schiet als research voor een internationaal gefinancierde film. Dat doet ze in het volle besef dat die financiering er nooit gaat komen. Maar ze heeft ondertussen wel beelden van haar vrienden die hun best doen op een internationale carrière. Er is ook nog een installatie die Aneta 15 jaar geleden maakte in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Daar werden de deelnemers bedonderd en werd gevraagd hun zonde op te biechten zonder dat ze wisten dat het op camera werd opgenomen. De belofte was dat de opgenomen verhalen pas na 15 jaar in de openbaarheid zouden komen. En dat is ongeveer nu.
Ja.
Dus daar gaan we het zo over hebben. Behalve haar filmwerk was Aneta tot voor kort ook mentor artistic research aan de Filmacademie in Amsterdam. En is ze consultant en adviseert ze over het schrijven van scripts voor films. Aneta, welkom.
Hallo.
Leuk dat je er bent. Laten we eerst beginnen met die film. Does It Hurt heette die, in de dogma-stijl. Met een aantal basisregels van die stijl. Kun je kort opfrissen wat de regels ook weer waren?
Ja, nou, Lars von Trier samen met Thomas Vinterberg en nog een aantal mensen hebben bedacht in de jaren 90 was dat om een soort dogma rules op te stellen. Het was ook oprechte frustratie, omdat het was heel moeilijk om films te maken, want het kostte veel geld en het was altijd via fondsen, et cetera. Dus ze hebben zo'n de 10 geboden bedacht en dat was dat je mocht geen filmmuziek gebruiken achteraf. Dus alles moest live zijn.
Mm-hmm.
Daar was ook geen set decor, gewoon al die dingen die een film duur maken en ook gewoon qua Hollywood productie aantrekkelijk, dat was allemaal verboden. En het was een stijl die mij aansprak en het was ook eigenlijk uit behoefte, omdat ik kom uit Macedonië en ik heb in Nederland gestudeerd en toen ik afstudeerde op de Rietveld Academie kwam ik in het professionele circuit en toen besefte ik dat ik echt niet bewapend was om alles te doen wat nodig was om geld voor elkaar te krijgen.
Namelijk, wat waren de barrières?
Nou, jij moest altijd een filmproducent hebben en dat is nog steeds zo. Dus en dan de producenten hebben natuurlijk meerdere projecten die lopen en dan moest ook de producent geïnteresseerd worden en als het zo was, dan moest ook de fondsen geld geven en als de fondsen geen geld gaven, dan kon je de film niet maken omdat de producenten steken niet hun eigen geld in het film. In Europa niet, denk ik.
Yeah.
In Amerika nog steeds wel, denk ik. En ja, dus dat was de situatie. En ik maakte audiovisuele installaties vooral, maar ik had wel een paar verhaaltjes die ik wilde vertellen en dat was de narrative, lineair, gewoon narrative en dat is film.
Mm-hmm.
En toen heb ik dus met een aantal vrienden zat ik in de Bali. Omdat vroeger werkte ik daar als programmamaker. En
in Amsterdam inderdaad, in Amsterdam. Debatcentrum.
Ja, ja, dat, dat is nog steeds een coole plek voor alles.
Ja.
En goed, dus we zaten daar te drinken. Het was vrij laat. En met die paar vrienden die ook filmmakers waren enzovoort. En ja, iedereen was bezig met hun eigen frustratie uiten. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga niet meer zeiken. Ik ga gewoon wat doen.
Mm.
En zo begon het. En toen ging ik ticket kopen naar Denemarken. Met het beetje geld wat ik had. En ik ging rechtstreeks naar Zentropa toe. En ze hebben daar zo'n hele grote filmloft. Dat zijn allemaal hangaren.
Mm-hmm.
Dan ga je zo'n golfkarretje rondrijden. En het was heel grappig, omdat eigenlijk dat was een soort echte Hollywood-eske sfeertje.
Yeah.
En ze waren met Dogma begonnen, maar daarna Zentropa is heel groot geworden.
Dus en omschrijf het eens, wat is het voor plek voor mensen die het
nou ja,
kennen?
ik kwam met de bus en de straat is Film Boyen genoemd. Dat is zo'n filmstraat, dus ja. Omdat Zentropa zo invloedrijk is geworden. Dus, en in de filmstraat zijn de Zentropa kwartiers en daar heb je hekken. En dan als je binnenkomt, daar zijn zo'n karretjes die mensen gebruiken om van A naar B te gaan. Dat is een vrij grote plek en daar zitten hun studio's. En daar zit een speelfilmafdeling, dan heb je ook een documentaire afdeling, je hebt een ontwikkelingafdeling. En later hadden ze ook nog een softpornafdeling, die vrouwvriendelijk was. Maar dat is volgens mij een aantal jaar geleden gestopt. En dit was allemaal 2005, 2006.
Hmm.
En Dogma bestond al toen 10 of 12 jaar.
Ja.
Ik denk 10 jaar, omdat ik heb het voor dat 10-jarige bestaan gemaakt, de film. Dus het was 10 jaar, ja. Dus ik kwam daar binnen en Caroline Leth was die vrouw die me ontving en zij was het hoofd documenteren. Ze werkt daar nu weer, omdat daar, zij was een tijdje weg, maar nu zij is weer daar. En Caroline Leth, voor de luisteraars die niet weten wie ze is, dat is een vrouw die heel veel films produceert, vooral in de documentaire circuit. En zij is de dochter van Jürgen Leth. En Jürgen Leth is de man die heeft The Five Obstacles gemaakt, de film met Lars von Trier. Mm-hmm. En ja, vrij groot en bekende maker in Europa, in de filmwereld. Ja, best dus wel belangrijk.
Dus jij dacht eigenlijk, die dogma-stroming die bevalt mij, want mm-hmm. die is praktisch. Dan kan ik ook aan de slag zonder mm-hmm. allerlei fondsen. En ik ga naar Denemarken om als het ware op audiëntie te gaan bij de dogma-figuren.
Ja. Maar het was ook niet alleen omdat het praktisch was. Het is ook een statement die me aansprak, omdat het was een soort David Goliath verhaal. Dus wat als je niet behoort bij de 12 apostelen die altijd subsidie aanvragen en geld krijgen, dan als buitenstaander moet je iets zelf doen. Ja. En ik vind dat nog steeds jonge makers, en als ik zeg jonge makers, bedoel ik niet iemand die 20 is, maar meer makers die beginnen, ongeacht hoe oud ze zijn, dat die moeten de middelen gebruiken die ze hebben, zodat zij niet wachten totdat iemand hun ontdekt. En gelukkig, heel veel mensen beseffen dat, dus daar zijn heel mooie projecten die gebeuren. Dus dat was mijn besef toen. Dus het is aan mij om iets te doen. Het is niet altijd dat iemand moet mij helpen om iets te doen.
Ja. En zo ontstond Does It Hurt, een film waarin een Aneta voorkomt. Hè? Een filmmaker die pendelt tussen Nederland en Macedonië, waar jij zelf ook vandaan komt. Mm-hmm. Aneta in de film die liegt haar vrienden dus voor dat er een Deense producer is die een film wil gaan maken. En ze filmt alvast haar vrienden voor de research. Mm-hmm. Die beelden worden uiteindelijk de film. Er komt helemaal geen internationale mm-hmm. producent die het financiert. Mm-hmm. En het schetst een vriendengroep in Macedonië die een soort twijfelachtige relatie tot Europa ook heeft. Ze willen er wel naartoe om een ster te worden, maar het voelt ook als verraad om daar weg te gaan.
Ja.
In hoeverre is dat uit jouw eigen ervaring ontsproten?
Ja, het is heel interessant dat het nog steeds heel relevant is, omdat de film was gemaakt zo lang geleden. Maar het is wel echt een situatie die best wel bijna absurd is. Omdat wij zijn Europa, maar wij zijn toch niet Europa. Ja. En dan praat over dat hele regio daar.
En
Balkan, ja, Bosnië, Servië, Macedonië, dus de landen die niet EU gewoon liederen zijn, zeg je dat zo?
Nee, leden.
Ja, liederen is om te zingen. La la la. Maar ja, goed, dus het is heel relevant. En kijk, dat project was een soort testcase voor mij. En zo begon het allemaal, omdat doordat het project succesvol was, die kreeg Tijger-nominatie en daarna was die geselecteerd voor meer dan 20 festivals. Die kreeg wat prijzen enzovoort. Dus heel wat deuren gingen dan open. Mm-hmm. Maar het kon ook heel anders aflopen. Maar helaas voor de mensen die in de film spelen en die onderdeel daarvan zijn, voor sommigen is het niet zo goed afgelopen. Omdat in de afgelopen, ja, hoeveel denk ik, 8 jaar of 9 jaar, zijn 3 van die mensen die in de film spelen, hebben ze zelfmoord gepleegd, alle 3.
Oh, wow.
Dus je hebt de film gezien, volgens mm-hmm, mij. Dus
zeker?
Bosco, weet je, een van de hoofdrolspelers. Hij was 28. Daarna was Biljana. Zij was een bijrol in de radiosequentie in de film. Zij is zo'n blonde die daar verschijnt en zegt tegen mij, goed succes met bla bla bla.
Ze heeft net iets ingesproken.
Ja, ze heeft net iets ingesproken, die campagne voor die karakter van Igor. Mm-hmm. Dus ze heeft ook zelfmoord gepleegd. En laatst was Miljana. En Miljana was de vriendin van Bosco in de film.
Ja.
Die is met de seksscène en zo. Die is volgens mij dit jaar, het was begin dit jaar, uit het gebouw gesprongen.
Sorry.
Ja.
Maar zegt dit iets over de staat van dat land? Ja, dat is natuurlijk een hele rare grote vraag. Maar we weten zo weinig van Macedonië vanuit hier. Kun je daar iets over vertellen? Wat is daar gaande?
Nou, dit is een rare sprongetje. Je vroeg me over de film.
Ja.
En wij gingen op de kunstzinnige daarvan. En ook motivatie van maken en zo.
Ja.
En nu komen we terecht in de psychologie. En eigenlijk East-West verhaal.
Ja.
Ja,
of is dat niet het narratief wat daar speelt?
Nou kijk, de narratief van de film was eigenlijk om een situatie te creëren en de situatie te volgen. Dus de film zelf heeft natuurlijk was die gedeeltelijk gescript, omdat ik moest de structuur hebben, omdat ik was in die tijd niet een ervaren filmmaker. Mm. Dus ik moest een bepaalde, zeg maar, richtlijnen hebben om de film te kunnen maken. Anders zou ik me verliezen, lost in translation. Zeggen ze heel goed, die Engelsen. En dus ik heb dat script ontwikkeld bij East of Eden programma van het Deense Film Instituut. En mijn begeleider was Morten Anfred. En Morten Anfred is de co-regisseur van de meeste van de films van Lars von Trier. En hij was mijn mentor, omdat ik heb voor hem gevraagd daar. En hij heeft me geadviseerd dus om mezelf niet te spelen in de film. Mm-hmm. Omdat ik wilde eerst zelf Aneta zijn en zelf achter de camera staan. Toen zei hij nee, omdat jij moet afstand nemen van de situatie. Anders wordt het echt een soort verspiegeling van de realiteit. Dan kan je niet meer weten wat echt is en wat niet echt is. En jij als regisseur moet je dat wel weten, omdat niemand van de karakters dat weet. En dat was de structuur van de opzet, is dat ik had bepaalde richtlijnen en ik had ook een morele kompas, tot hoe ver ga je of niet. Mm. Maar tijdens draaien was die verschoven aan beide kanten. De acteurs gingen dat doen en ik ging dat doen, dus dat was heel interessante, zeg maar, wisselwerking.
Neem ons eens mee, wat is eerst de opzet en hoe verschoven het?
Nou kijk, de opzet was dat ik zou tegen mensen vertellen, daar komen Deense producenten. En ik had een brief van Caroline Lethke gekregen. Dat verhaaltje aan het begin waar ik ging naar Denemarken. En in de brief stond dat ze de intentie hebben om mee te doen aan het project. Caroline heeft me de brief gegeven. Dus dat was een echte brief. Met al die regels van Dogma. Zodat ik geregistreerd kon zijn als Dogma-film. Maar het was heel duidelijk dat Caroline ging niet co-produceren voor mij. Mm. Ik heb tegen de mensen gezegd die in de film moesten spelen, dat iedereen ging zichzelf spelen. Alleen twee mensen gingen best extra in de karakter toevoegen. En dat was Igor de Politician.
Ja.
Dat was een acteur gewoon.
Ja.
En ikzelf. Dat was dan een meisje, of meisje, dat is een heel bekende Macedonische actrice, Irena Ristić, die meespeelde.
Okay, ja.
Dus dat zijn die twee componenten die zijn, zeg maar, fictief. En de rest waren allemaal mensen die hunzelf spelen met kleine twistjes hier en daar. Mm. En situaties die ontstaan. En ik heb dus situaties doorgegeven elke dag. En dan mensen moesten op de situaties reageren. Dus die hadden geen script vooraf.
Ja.
De enige die de script hadden was ik. Dat meisje die mij speelde, of de vrouw, sorry, Irena Ristić. En Igor de Politician. En daar was een jongen die Albanese speelt in de film. Nou, de mensen hebben de film niet gezien, jongen, sorry. Misschien
we leggen het goed uit, volgens mij.
Ja, maar misschien gaan we met Mr. Motley zo'n screening organiseren, als interesse
leuk,
is.
Leuk, zeker.
Ja, dan ga ik de film ter beschikking stellen, gratis en zo.
Ja, leuk.
Ja, oké, dus en dan wat gebeurde is dat in de situaties elke dag die ik schetste, dus mensen moesten op reageren. En als het nodig was, gaf ik, zeg maar, instructies. En Lennart Gielige was de cameraman. Dat is heel bekende inmiddels cameraman geworden. En Lennart speelde ook zichzelf in de film. En die kwam ook voorschijn af en toe voor de camera. Mm-hmm. Met heel veel moeite. Dat was heel erg een bevalling, omdat hij wou het niet. Mm-hmm. En Lennart wist ook alles. En Lennart heeft me enorm geholpen. Omdat wij moesten op een gegeven moment met post-it kijken wat allemaal gebeurd is.
Yeah.
En wat moesten we verder doen.
Yeah.
Omdat, het was echt... Wij moesten alles in 18 dagen draaien, omdat er was geen geld. En ik heb alles zelf bekostigd, enzovoort, enzovoort. Dus het was een hele operatie die heel erg interessant was.
En die ethische grens, die zei dat verschoof.
Ja, dus die ethische grens was dat dus ik ging mensen gewoon proberen te begeleiden op een manier dat ze niet... zichzelf verliezen in het geheel en dat ze niet in beeld kwamen op een manier dat op een of andere manier voor hun niet bevorderend was.
Hmm.
Maar dat was moeilijk, omdat mensen reageren op de situaties op hun manier. En dan komen ook nare dingen naar boven bij sommige mensen.
Hmm.
En ook bij mezelf, dat ik zag dat het potentieel zat om iets te provoceren. En het was heel moeilijk om dat niet te doen. Dus dat deed ik ook af en toe. En dan veroorzaak je conflicten die eigenlijk een onderlaag zijn van het geheel. Maar je zorgt ervoor dat er gaatje in komt, dat het dalles gewoon ontploft, zodat je goede beelden hebt. En dat gebeurt heel vaak in documentaire films, heb ik ook later ontdekt bij Michael Moore en heel veel andere makers die zelf dat soort situaties ook creëren. En dat is niet fictief, maar het is wel geprovoceerd.
Ja, precies.
Dus het is of zo'n situatie ontstaat als je dat niet provoceert, is een vraag.
Ja, dus eigenlijk is jouw rol als maker misschien van tevoren, was die ethischer dan gaandeweg het proces? Dat je dacht, ja, maar nu moet ik mensen een beetje oppoken om iets interessants te krijgen.
Ja, maar niet alleen dat, maar ook het gehele, zeg maar, kwestie van hoe breng je Macedonië in beeld? Omdat nu de openingscene van de film is dat je loopt door de gewoon heel bekende brug in Skopje, dat is de hoofdstad. En dat is dan de Turkse tijd, dus die is 500 jaar oud enzovoort. En dan kom je het centrum binnen en dat was toen een hele grote plein met daarin gebouwen rondom en leeg met mooie bomen, et cetera. Maar nu als je op de brug staat, daar zie je heel veel van die beelden van Macedonië 2014 of 15 was het project, waar die problemen met Griekenland ontstonden. En dat zijn die sculpturen van Alexander de Groot en koning Samuel en heel veel bekende strijders uit de Macedonische geschiedenis. Dus dat hele plein bestaat niet meer. Het is propgevol met sculpturen. En ja, sommigen vinden het mooi, sommigen vinden het minder mooi. Maar ja, dus dat was een heel belangrijk moment voor mij, dat ik toen niet besefte dat ik eigenlijk geschiedenis in beeld bracht.
Ja, namelijk voordat het plein vol stond met al die beelden.
Ja, en in die tijd dat we draaiden, dat was heel toevallig, waren de verkiezingen. En toen won voor het eerst de rechtse partij in Macedonië. Maar tijdens de verkiezingen dus, ik heb gedraaid de speech van Igor. Dat was gedraaid tijdens de campagnes van de linkse en van de rechtse partij. En ik heb het zo gemixt in het film dat het lijkt net alsof Igor sprak aan beide kanten.
Ah, ja.
Terwijl dat de oppositiekampen waren.
Ja.
En ja, het goed. Dus wij hebben een stukje geschiedenis meegemaakt die misschien een heel grote en belangrijke invloed heeft gegeven aan de huidige situatie in Macedonië. En nu maken we een klein bruggetje naar die mensen die zijn niet meer, hoe zeg je dat nou?
Onder ons. Ja.
They departed. En dan de vraag is waarom en hoe. En ja, en ik denk dat is een heel andere kwestie. En ik probeer dat zelf te begrijpen. Omdat ik begrijp het niet helemaal. Maar goed, dat is ook een andere vraagstuk. Dat een vriendin die heeft meegewerkt aan het project heeft mij gevraagd of misschien niet slim is om een vervolg te maken nu. Omdat het is 15 jaar later en paar monumenten meer, zei ze. Dat is een goede titel.
Ja.
En dan kijk je hoe en wat. En misschien komen we wel tot een bepaalde conclusie of niet, maar wij kunnen tenminste wat vragen stellen.
Ja, precies. Want wat ik interessant vond aan de film is dat het thema verraad zit er heel erg in.
Ja.
Zowel Aneta die haar eigen vrienden verraadt, maar ook het verraad van weggaan daar. En Bosco, die personage die je net beschreef, die kan naar Engeland toe om een carrière te beginnen.
Mm-hmm.
En dat wordt toch gezien als verraad, weggaan, niet hier iets opbouwen.
Mm-hmm. Ja, de verraad is misschien een van de componenten, maar ik denk dat het thema, de overkoepelende thema is manipulatie. Dus in hoever ben je bereid te gaan om te krijgen wat je wil. En ik denk dat ik, tenminste, ik persoonlijk, hè, niet als maker alleen, maar ook als persoon, ik vind dat manipulatie niet altijd negatieve connotatie heeft. Het is ook soms bevorderend, omdat niet alleen dat je krijgt wat je wil qua carrière ofzovoort, maar het is soms ook belangrijk dat je actie onderneemt en dat je iets beïnvloedt zodat iets tot stand komt. En iedereen manipuleert, ik denk dagelijks. En natuurlijk in verschillende maten en op verschillende manieren en verschillende bedoelingen.
Ja.
En ik denk dat was het thema, of ik weet dat was het thema van de film.
Ja, zeker. Hoe formuleer je je eigen verantwoordelijkheid als maker in die zin? Tot waar trek jij de grens van waar je manipulatie mag gaan?
Mm-hmm. Weet je, voor elke kennis moet je zelfkennis hebben. En die zelfkennis tot nu toe die ik heb opgebouwd is dat ik verras mezelf elke dag over hoe ik reageer op bepaalde dingen. Dus om antwoord te geven op je vraag, ik denk dat op dit moment kan ik geen heldere antwoord geven, misschien nooit, maar ik denk dat de morale kompas voor mensen is heel individueel. En bij mij zit die op een vlak van loyaliteit naar jezelf en naar de waarden of normen waar je in gelooft.
Hmm.
En als je dat als een uitgangspunt neemt, dan ook met een film bijvoorbeeld. Ik heb wel, toen de film klaar was, heb ik wel iedereen bijgeroepen. Ik ging naar Macedonië, we hebben het hier in Nederland gemonteerd.
Mm-hmm.
En ik ging naar Macedonië en ik heb iedereen bijgeroepen om de film te laten zien.
Mm-hmm.
Zodat iedereen wist, oké, dit is het. En wat denken jullie?
Mm-hmm.
En gelukkig, iedereen was oké.
Yeah.
Maar het was wel grappig dat toen ik dat deed, ze hebben dus de player gekoppeld aan een laptop, zonder dat ik dat wist. Dus ze hebben de film geript gelijk. dat waren dus die acteurs, die vrienden.
Die vrienden van jou.
Ja, en die hadden die film. En toen ik wegging en ik kwam naar Nederland, toen zei die Dejan Lilic, dat is een van de acteurs in de film, die zei tegen mij, en trouwens hij is later directeur van de Nationale Toneel geworden enzovoort, die zei tegen mij, ja, net en dat je het weet, we hebben de film hier nu. En ik zei, nou ja, prima. Weet je, het is oké. Okay.
Maar dit is toch een hele wonderlijke gang van zaken. Dus jij hebt, ja, jij lijst jouw vrienden er op een bepaalde manier in, omdat je ze niet de waarheid vertelt in je project. En zij pakken je net zo hard terug door illegaal die film te kopiëren.
Ja, maar het is ook niet, ik heb het niet als te pakken ervaren, maar het was meer van, oké, we willen het hebben. We vragen het niet, we nemen het gewoon. En dan vertellen we het wel. En zo heb ik ook de film gemaakt. Ik heb gezegd, ja, oké, jongens, ik kan jullie niet alles vertellen. Maar ik kan je wel het resultaat laten zien. En dan kijken we samen of het wat wordt of niet.
Ja.
En dat was de enige afspraak. En de rest van de afspraak was, oké, niemand mag niemand fysiek, aanvallen enzovoort. Maar dat waren een paar basisregels. En natuurlijk die dogma-regels die heel belangrijk waren. Dus dan moesten we al trucjes voorzien over hoe gaan we muziek in doen. Dat de speler op de set was met speakers en dat het dan speelt en dat soort dingen allemaal. Maar goed. En het was een goede, echt een goede ervaring in de zin van dat het puur om het film ging.
Hmm.
Dus, en iedereen wilde dat. Dus dat was de common denominative.
Ja.
Iedereen wilde dat en iedereen vond het leuk. En het was de eerste film die mockumentary was überhaupt in de Balkan gemaakt. En ik denk daardoor was ook de succes van de film zo groot. Omdat ja, het was puur raw en oprecht.
Ja.
Met al die manipulatie daarin.
Precies, oprecht is dan tussen aanhalingstekens natuurlijk. Maar ja, want dat suggereert de stijl natuurlijk wel. Een soort echtheid, rauwheid.
Ja, en ook toen ik op festivals ging, daar kreeg je Q&A altijd. En Rotterdam is bekend voor de hele goede Q&A's naar première.
Ja, IFFR.
Ja, IFFR. En daar de Q&A was dat mensen gingen vragen stellen. Wat is echt en wat is niet echt in de film?
Hmm.
En ik dacht, oké. En ik heb toen geantwoord ongeveer hoe het was, maar ongeveer niet precies, omdat ik vind het ook niet spannend dat iedereen precies alles weet hoe het was gedaan.
Ja.
Omdat jij moet je eigen ervaring hebben en die meenemen.
Ja.
Maar dan op festivals kwam die vraag steeds terug. En dan, ja, weet je, als je reist naar 10 of 15 festivals, en toen dacht ik, weet je wat, ik ga op elke festival een ander verhaal vertellen. Ik ook niet altijd hetzelfde verhaal herhalen.
Mm-hmm.
Dus dat deed ik. En dan kreeg je heel verschillende situaties. En sommige mensen zeiden ook, kan je je vrienden nog onder ogen zien enzovoort.
Mm.
En toen dacht ik, goede vraag, maar dat kon wel. Maar dat waren ook niet echt vrienden. Dat waren allemaal professionele acteurs.
Ja.
Maar dat heb ik ook niet gezegd. Omdat ze dachten echt dat die mensen allemaal mijn vrienden waren.
Ja.
Sommige mensen zag ik voor het eerst. Sommige mensen waren gecast op casting. Maar ja, goed, dat. Ja, dus de manipulatie ging door ook op festivals.
waarom vind je die manipulatie zo interessant? Hij zit namelijk ook in het project die je in Stedelijk hebt gedaan. Hè? Mensen mm-hmm. laten biechten en niet vertellen dat ze worden gefilmd.
Mm-hmm.
En dan zeg je achteraf, nou, 15 jaar later
ja.
zullen we wel zien wat we ermee doen.
Ja. Nou ja, dat is weer het is hetzelfde vragen met hetzelfde antwoord, denk ik. Hè? Dat manipulatie is gewoon iets wat onderliggend is, subconscious. Het is onbewust, zeg je dat zo in Nederlands? En het is niet de hoofdthema in mijn leven, maar ja, het is de rode draad, blijkbaar.
En waarom dan? Want
ik kom uit de Balkan, jongen, wat denk je? Waarom?
Nou, vertel maar, welke rol speelt die manipulatie daar dan? Want misschien weten we daar veel te weinig van af.
Ik denk dat het heel vaak... daar was ooit een verhaal geschreven, een kort verhaaltje geschreven door kennis van mij. En het verhaal ging ongeveer... Het was hier in Nederland, hè? Het verhaal ging ongeveer van... je zit in een bar. Daar zijn een paar mensen in een bar met jou. Daar zijn jouw vrienden. Iedereen kletst over iets. En je vindt jezelf ook kletsen over hetzelfde onderwerp. Maar eigenlijk voel je je niet verbonden met mensen. En alles lijkt een beetje niet echt. Maar je gaat toch door met kletsen. En dan vraag je je af, wat doe je hier met die mensen? En waarom ze dat jouw vrienden? Hmm. En zijn dat jouw echte vrienden als iets misgaat in je leven? Enzovoort. Dus zo gaat het verhaal. Hmm. En maar eigenlijk, uiteindelijk gaat hij niks doen. En gaat hij gewoon verder nog een keer met hun afspreken. En doen net alsof alles oké is. Hmm. En dan de vraag is, wat is dat? Is dat manipulatie? Of is dat hypocrisie? Of whatever. En dan denk ik, maakt me niet uit. Waar het om gaat is dat niet iedereen weet wat in je hoofd gaat. En dat iedereen graag wil weten wat in je hoofd gaat, soms. Maar dat die vooral bezig is met hoe de verhoudingen zijn met wat jij doet en wat jij hebt, met wat ik wil en waar het over gaat. Weet je, als je begint een verhaal over, ik was gisteren naar de tandarts, wat is mij gebeurd? En die ander zegt, oh ja, ik was eergisteren ook naar de tandarts. Weet je, dan niemand luistert naar elkaar en iedereen probeert zijn eigen ding te doen. En dan denk ik, oké, dus ja, dat die manipulatie is niet letterlijk. Het gaat ook over individualisme, het gaat ook over egoïsme, het gaat over, weet je, over heel veel topics die actueel zijn de afgelopen paar decennia, denk ik. Mm-hmm. En zoals Woody Allen zei, in elke 100 jaar, God flushes the toilet and there comes a new generation of people. Mm-hmm. En die worstelen ook met hun vragen die ongeveer hetzelfde zijn en dat gaat maar door zo.
Ja. Yeah. Maar vind je die manipulatie dan interessant omdat die in de mens ingebakken zit? Of omdat je er last van hebt? Of juist omdat we moeten erkennen dat het er is en het prima is?
Ik denk niet dat... Ik stel alleen vragen. Ik ben niet altijd op zoek naar antwoorden. Ook in de film en ook in mijn stedelijk project. Het ging niet over gewoon precies wat gaat gebeuren. Of iets willen bereiken. Of luisteren naar al die opbiechtingen die mensen deden, of kijken naar al die opbiechtingen en dan een verhaal van maken of whatever. Nee, het ging over wat gebeurt als ik dat in scène breng en wat gebeurt als dat opgenomen wordt. En wat zeggen de mensen dan en wat gaan ze opbiechten en wie zijn de mensen die komen op te biechten en wat gaat gebeuren daarna?
Yeah.
En nu, 15 jaar later, nu mag ik dat gebruiken. En ik dacht, ja, maar wil ik dat gebruiken, dat mensen dat gaan zien? Nee. Dus wat wil ik dan? En dan, wat wil ik dan, is de vraag. En ik kwam op dat ik ga nu een installatie maken waar ik al die beelden, al die opbichtingen die echt zijn. Daar zit 10 uur materiaal van opbichtingen van heel veel mensen die naar Stedelijk kwamen die nacht. Dat was tijdens Museumnacht. Het was de hele nacht door opbichtingen.
Ja.
En dus ik ga dat op een harddisk zetten. En de harddisk ga ik in een soort epoxy sculptuur van maken. Ja. Dus, en dan krijg je zo'n hamer daarnaast. En dat is het sculptuur. En dan als je die opbichting wil zien, dan moet je die epoxy breken en de harde schijf eruit halen. En dan kan je die opbichtingen zien. Maar als je dat doet, dan verlies je de sculptuur en de waarde van de sculptuur. Dus het is aan jou of je dat gaat doen of niet. Dus dat wordt het project uiteindelijk.
Ja.
En niet dat, oh ja, ik heb ze gefilmd en nu, 15 jaar later, kan je zien wat het was. Dat is niet interessant.
Ja.
Daar gaat het niet om.
Ja, ja. Ja, dus en dat kun je dan natuurlijk weer zien op een grotere schaal. Hè? Zijn mensen bereid om hun integriteit te doorbreken om dit soort dingen, om je achter te komen?
Ja, dus nu ga je kijken hoe oprecht je en hoe moreel je bent.
Ja.
Of you're a peeping Tom.
Ja.
En ook net zoals Banksy dat deed met dat grafiek van hem, weet je, met die schreder, versnipperd werd half. En die is nu 10 keer meer waard dan de gewone grafieken van hem, ja, omdat die versnipperd is.
Ja.
En dan denk ik, jongens, wanneer, weet je, dat is een statement, die versnippering.
Ja.
Maar toch, dat wordt ook nog gezien als extra kunstwaarde van het project. Dus ja. Wie is hier pragmatisch? Waar gaat het om hier? Weet je wat ik bedoel?
Ja, en wie wordt er gemanipuleerd eigenlijk?
Ja, precies.
Ja.
En dat zijn allemaal heel interessante vragen.
Mm-hmm.
En daar is geen beoordeling of een judgment over wie het gelijk heeft en wie niet. En wie is moreel en wie is immoreel. Daar gaat het niet om.
Ja. En dit gebeurt natuurlijk op alle vlakken, in alle landen, op alle mogelijke manieren.
Ja, en in alle vlakken van het leven. In politiek, in de sociale sector,
ja.
Cultuur, kunst zeker, overal.
Maar hoe ga je er dan zelf mee om? Zeg maar even terug weer naar jouzelf als persoon, los van de kunst. Want dat bespreken we ook altijd in dit programma een beetje. Hoe ga je om met manipulatie? Wil je weten of je gemanipuleerd wordt? Wat zijn je strategieën er tegen?
Weet je wat het is? Ik denk dat het, ik ben altijd nieuwsgierig. Ik ben vrij open. Alleen ik merk wel dat ik heb een bepaalde houding waar ik niet echt wil dat mijn naasten manipuleren op een manier dat het schadelijk is voor onze relatie, zeg maar. Hmm. Of dat vrienden zijn, of mijn partner, of familieleden. Kijk, op het moment dat je iets doet dat iets bereikt, maar niemand, daar is geen collateral damage, dan is het oké. Maar wie ben ik om te zeggen wat collateral damage is en wat is oké? Dat is een andere vraag weer. Yeah. Maar voor mezelf persoonlijk, ik denk dat houdt me sane. Dat houdt me ook een beetje gezond. Dat je niet doordraait de hele tijd en dat het alles mag en dat je ineens Machiavelli wordt of zo. Maar nieuwsgierigheid is een goede houding, denk ik. En humor.
Hmm.
Humor is heel belangrijk. Ik denk al mijn projecten heb ik een dosis van een beetje knipoogje.
Ja, zeker.
Dat ik mezelf en ook kunst en ook die anderen niet te serieus neem.
Maar die knipoog kan de manipulatie ook verdoezelen. Je kunt de grootste schurk zijn, maar als je charmant bent, kom je met heel veel weg.
Tuurlijk, maar ja. En?
En dat, dus dat heb je nodig eigenlijk misschien wel in het leven erbij. Wat zijn de adviezen die je aan je studenten hebt gegeven als het om dit gaat? Om hoeveel mag je manipuleren als maker zijnde?
Nou ja, ik moet zeggen, ik heb gewerkt de afgelopen 7 jaar tot maart. Eigenlijk was mijn contract klaar, maar goed, de afgelopen 7 jaar ga ik zeggen. Heb ik gewerkt met volwassen mensen, omdat die waren allemaal masterstudenten.
Oh ja.
Dus dat zijn mensen die afgestudeerd zijn, bachelor. En heel vaak ook een aantal jaar hebben gewerkt in de professionele sector. En dan doen ze master en artistic research in en through film. Dus eigenlijk, artistic research is altijd, je komt met de vraag artistic research doen.
Uh-huh.
En het is in en through film, dus de vraag mag van alles en nog wat zijn. En heel vaak, de thema's waren tijd, memory, geheugen, sorry. Tijd, geheugen. Daar was over uncanny, et cetera, et cetera. Maar en wat ik zeg, of wat ik heb altijd gezegd, is dat jij moet dicht bij jezelf zijn en kijken niet naar what you want, but what you need. Dus niet naar wat je wil, maar wat je nodig hebt. Dus waar ligt de urgentie in wat je aan het doen bent en waarom doe je dat? En dus dat is dat zelfkennis.
Heb je daar een voorbeeld van? Kunt aan de hand van een project misschien bespreken? Praat wel makkelijker.
kijk, zelfkennis, dat is subjectivity. Dat is dus, kijk, op het moment dat je studenten hebt, wat wij hadden daar, die uit landen komen zoals Zuid-Afrika of uit Iran of Libië of China. Dus iedereen heeft een andere achtergrond, heeft een andere soort bagage mee. Daar was een vrouw uit Zuid-Amerika, die was vluchteling, maar die was volontaire vluchteling. Dus die ging zelf weg. Daar was geen oorlog daar, maar het was heel onveilig waar ze vandaan kwam. En dan ging ze gewoon naar Nieuw-Zeeland en dan ging ze naar weet ik veel waar enzovoort. En toen kwam ze hier terecht in Nederland. En de vraag was ze op zoek naar iets? Was ze aan het vluchten? Of was ze gewoon aan zichzelf te ontdekken? Dus die vraag hebben we dan gesteld.
Ja, precies.
En dan, het ging niet om het project, het ging over het vraag. En dan proces was, oké, ze wilde terug naar haar roots, omdat het is heel belangrijk, omdat ze besefte, oké, ik ben ontworteld. Dus ik voel me, ik hoor nergens bij. En ik voel me verloren, et cetera. Dus op het moment dat je die vragen stelt, dan kom je bij de kern. En dan, omdat ze wilde een project doen, documenteren over fishermen ergens, whatever. Ik zeg maar wat nu, maar bijvoorbeeld, hè. En dan projecting over die vrouwen die in haar geboorteland verhalen vertellen door textiel. Omdat in het textiel worden verhalen verworven, weet je, zoals hieroglyphen in Egypte. Dat hebben ze daar, die Maya's en de Inca's. Die indigenous people of South America. en zij ging dus dat doen. En met keramiek werken en dan een soort storyline bedenken die dat allemaal naar voren bracht. Dus ja, en echt de waarde van het project en de kwaliteit van het project, dat is een andere kwestie, maar dat maakt niet uit verder, omdat zij kwam tot de kern van wat haar drive was en hoe moest zij verder.
Ja, en wat voor haar nodig was.
Wat voor haar nodig was en de proces was ook vastgelegd tijdens de research. Dus, en zij had een bepaalde methodiek ontwikkeld en dan kan ze dat in de toekomst gebruiken in haar werk.
Hmm.
Dus je legt de basis voort, zodat je verder kan ontwikkelen.
Ja. En want artistic research is natuurlijk een heel brede term, vaak gehoord ook wel in kunst. Maar ja. Wanneer is die in zijn ideale vorm? Heb je daar een idee over? Want het kan eigenlijk alles zijn.
Oh jongen, weet je, die discussies die ik heb gehad over artistieke research, dat wil je niet weten. Dat is echt... het was soms ruzies ook zelfs, maar... Ja. Bij mij persoonlijk, hoe ik het zie, vanuit mijn ervaring als kunstenaar, maar ook als mentor van kunstenaars, is dat ik denk dat onderzoek is productie van kennis, maar ook een manier om te leren hoe jij die kennis kan gebruiken of waar je de kennis kan verwerven in het geval dat je het niet hebt.
Hmm.
En dan... Als ik praat over kennis, het is niet kennis zoals dat je dingen weet, maar meer kennis dat je beseft dat je bepaalde vragen hebt. Of een kennis dat jij bijvoorbeeld beseft dat ooit iets was gedaan, dat lijkt op wat jij nu wil doen. Mm. En dat je daarvan een voorbeeld kan hebben of dingen kan gebruiken die jou sneller kunnen helpen om ergens, of niet, dat hoeft niet sneller, maar op een betere manier dingen kan ontwikkelen als je bezig bent met research.
Ja. Yeah.
Dus eigenlijk artistieke research is met de vraag beginnen, een bepaalde zelfkennis ontwikkelen en ook een reflectieve manier van denken trainen, als je die niet hebt, als het kan. Sommige mensen kunnen dat minder, sommige meer. En dan, doordat je getraind bent om te denken, dan kan je dat dan later gebruiken op het moment dat je dat nodig hebt.
Mm.
Kijk, research is iets anders dan artistieke research. En dat is ook heel belangrijk om te beseffen. Dus artistieke research heeft te maken ook met imaginatie. Met creativiteit. En niet elke denker kan creëren en niet elke creator kan echt goed denken en analyseren. En het is heel goed als jij dus die brug bouwt tussen die twee. Mm-hmm. En ik denk dat is de rol van de artistiek researcher. Want dat moet de brugbouwer zijn. Tussen de praktijk en de theorie.
Ja.
Alleen, het is niet zo dat ik denk dat iedereen moet dat doen. Omdat het is niet voor niks dat sommige mensen veel beter zijn in de academische en theoretische kant van zaken. En sommige mensen zijn kunstenaars geworden omdat ze dat niet wilden of konden doen.
Ja.
Konden doen, sorry.
Ja.
Dus dan, dat moet ook gewoon blijven bestaan. Alleen je moet de middelen ontwikkelen en je moet zo'n playground, speelveld, zeg je dat zo, speelveld, maken zodat mensen kunnen spelen, dat het niet zo zwart-wit is en dat het niet zo gescheiden is. Dus dat daar overlappingen zijn, maar het hoeft niet dat iedereen dat moet doen. Weet je, de gradaties die bestaan tussen, weet je, omdat ik ben non-binary, ik geloof niet in binary man-vrouw alleen. Mm. Dus je hebt al die gradaties tussen man en vrouw. Dan, dat is ook in kunst. En dat is ook in alles, whatever, noem maar op. Dus dat is dus mijn benadering naar artistieke research.
Is dat dan, terugkijkend, heb je dat zelf op die manier toegepast voor je film? Zou je dat artistic research noemen?
Achteraf gezien wel. Omdat op dat moment was ik niet bezig daarmee. Kijk, op het moment dat ik mentor was, moest ik mezelf presenteren aan de studenten elke jaar. En elke jaar probeer je iets anders te doen of een beetje de presentatie te veranderen. Dan wordt het zo saai voor jezelf en voor die anderen ook.
Mm.
En dan, dus ik besefte toen dat al mijn projecten beginnen met de vraag. How far would you go for art? What do you do when the world gets too loud? Confession room was ook een vraag van, what do you have to confess? If you would confess, et cetera. Dus ja.
Met welke vraag ben je nu bezig?
Ja, nu ben ik bezig met de vraag... over What Do You Do When The World Gets Too Loud. Dat is het project die ik heb gedaan. Ik heb een scenario geschreven. Mm-hmm. Met geld van het Nederlandse Filmfonds en de Macedonische Filmfonds. En eigenlijk ga ik de film niet zelf maken, omdat het was een transmedia project en het loopt al 10 jaar. En ik heb 3 onderdelen van de film gedaan. Dus ik heb een scenario geschreven, heb ik installatie gemaakt en ik heb een game ontwikkeld. Mm-hmm. Dus de speelfilm wil ik aan iemand anders geven. En dus diegene moet nu geld vinden, et cetera. Dat is wel een ander traject.
Ja.
En dan de tweede is die twee dingen die nu verschijnen. Dat is die Confession Room en de vervolg van Does It Hurt.
Ja.
En daar is ook een installatie voor COVID-19. Maar dat is, ik doe geen lege staatbeelden of mensen die geïsoleerd thuis zitten. Maar ik doe iets met tulpvelden enzovoort. Maar mensen, to be continued.
Oké, die is nog in ontwikkeling.
Ja, nou, die heb ik gefilmd, maar die moet nog gewoon...
Wat heb je gefilmd? Wat zien we?
In tulpvelden nu tijdens de corona. Al die tulpen stonden in de velden en ja, ze konden het niet verkopen natuurlijk.
Ja.
Dus zij hebben die tulpen zijn onthoofd. Mm-hmm. En dan konden zij de hoe noem je de dingen, die bollen?
Tulpenbollen, ja.
Ja, de tulpenbollen gebruiken om die te verkopen later. Want die blijven langer goed.
Ja.
En ik dacht, wow. Kan je voorstellen dat je in een veld zit met die duizenden tulpen voor je neus en dat wind waait. En dan, kijk, ben je een witness van onthoving van die tulpen. En die onthoving, dan wordt niet alles rood, maar wordt alles groen.
Ja.
Dus de opposite van de menselijke natuur, van als iets onthoofd wordt, dan wordt alles rood.
Ja.
En dus ik ging daar naartoe en een vriendin van mij, Sabrina, die ging dus de productie regelen. Dus die ging de veld regelen en de buur die met de tulpen bezig was. En we hebben camera daar met de cameraman Michael Brook neergezet. En we hebben dat gefilmd, maar heel statisch. Breedbeeld, raw, met de hoogste resolutie. En je ziet alleen maar die rode veld, weet je, as far as I can see. Mm-hmm. En ja, die tulpen die in de wind gewoon lekker waaien, die lekker mooi...
mooi staan te zijn.
Ja, staan te zijn. En dan op een gegeven moment heel dichtbij komt in beeld zo'n tractor en dan en wordt het onthoofd. En dan de eerste lijn dus wordt onthoofd en dan de tweede lijn wordt onthoofd en dan de derde lijn... Totdat alles gewoon onthoofd is. Maar de ding komt in beeld. De tractor komt in beeld. En het gaat uit beeld. Maar de camera blijft statisch. Dus als je dat projecteert, zeg maar 3x4 meter. Dan zie je dat veld voor je één. En dat gewoon heel mooie, rustige, bijna surrealistische beeld. En die onthoofding. Het is afhankelijk van hoe we de geluid gaan doen. Maar dat moet ik met de sound designer over praten. En ik wil zo'n installatie maken in zo'n kamer. Dat je dus die... 4 muren om je heen. En dat is de tulpveld. Dus een soort 4D-installatie. En dan de tractor gaat van een naar de ander. En dan blijf je midden in dat slagveld, zeg maar.
En wat is dan daar de vraag? Welke vraag ligt daar aan ten grondslag?
Nou, het thema was de COVID-19. Omdat dat de Amsterdamse Fonds voor de Kunsten heeft toen iets... maar ik heb het geld niet gevraagd. Ik heb het gewoon gedaan.
Oh, ja.
En toen dacht ik, oké, wat zou ik dan doen... om mijn bijdrage te geven als beeldend kunstenaar in deze tijd. Dus dat is mijn bijdrage.
Ja. En zegt dat iets over de maatschappij? Of was dat gewoon voor jou een fascinerend beeld? Zit jij aan de kant van de beeldend denkers? Of zit daar ook nog een theorie achter?
Ik zou je willen vragen, wat denk je als ik je vertel wat ik heb gedaan? Wat denk
ik zou zeggen dat er een theorie achter zit, ja.
En ja, wat zou jouw theorie zijn?
Daar heb ik een andere mening over. Dat zijn mijn ideeën. Maar,
ja, maar vertel. Ja,
maar jij bent de gast.
Ja, maar maakt niet uit, omdat jij bent de consumer. Jij bent de kijker.
Ja.
Jij bent belangrijker dan ik.
Nou, dat zou ik niet willen zeggen. Nou ja, ik vind het een soort... Het geeft aan in wat voor bizarre, vernietigende tijd je zit. En wat ik zou zelfs verder willen gaan naar de oorsprong van die hele ziekte. Hoe je met de natuur omgaat. Ja, daar zie je nu rechtstreeks het gevolg van. Dus aan jouw knikkende hoofd zie ik dat je het ermee eens bent.
Heel mooie verwoord. Ik zou het zelf niet zo kunnen zeggen. Kijk. Maar ja, dank je.
En even nog terug naar het vervolg op de film. Wat zou de vraag zijn die daar dan aan ten grondslag ligt?
Ja, gewoon heel simpel. Ik denk dat Marina Kostova, dat meisje die research doet voor films in Macedonië, het meisje, vrouw ook, die is inmiddels 55, maar. En die dus, die zei tegen mij, volgens mij moet je weer gewoon heel simpel de vraag stellen, oké, 15 jaar later, wat is met de mensen gebeurd? En meestal heb je dat in documentaires, weet je, je hebt van die documentaires van John Apple, maar ook heel veel andere mensen, waar ze dan gaan terug naar de mensen die ze hebben gefilmd en iets doen daarmee. Of ze volgen mensen elke 10 jaar. Yeah. Ik weet niet wie heeft die documentaire gemaakt. Dat was die Engelse.
Ja, ik weet ook niet meer hoe dit heet. Maar dat, leven lang worden eigenlijk mensen gevolgd.
Ja, precies. En dan de kinderen en dan later als volwassenen. En wat is daarmee gebeurd en zo. En dit is met een sprong van 15 jaar. En eigenlijk, het is grappig, omdat dat was 15 jaar van de installatie. En nu wordt het 15 jaar van het documenteren.
Yeah.
Toeval bestaat niet, zou ik zeggen. Maar ja, dus ik denk dat zou het zijn. Dus niet echt gewoon met, hoe noem je dat? Met, without preparation, zonder voorbereiding.
Yeah.
Maar gewoon uit het feit van, oké, het is 15 jaar later. De hele stad is naar de kloten gegaan. Architectonisch gezien.
Ja.
En wat is gebeurd met die mensen?
Ja.
En dan laat je eerst de stad zien, misschien, ik weet het niet.
Ja.
En de mensen, of laat je weer door de mensen de stad zien, of je gaat gewoon beginnen bij het begin zoals het was toen. Maar ik ga niet weer een documentary maken en weer hetzelfde traject aangaan.
Nee,
dit wordt heel simpel echt documenteren, gewoon van. Interactive documentary, kan je het zeggen? Dat misschien online ook mensen dingen kunnen posten als ze dat willen enzovoort. Maar we zien het wel, misschien niet.
Ja, maar de drama die je toen in de fictie moest zoeken, het opstoken van
situaties,
scènetjes,
ja.
Dat heb je nu niet meer nodig. Want die drama die heeft zich voltrokken.
Ja, en dat is dus ook, ik denk ook iets wat dat heel interessant is aan het project. Omdat dan in het begin moest je dingen provoceren om een drama te initiëren.
Ja.
En nu drama heeft zich voorgedaan en dan ga je even kijken wat er voor de fuck happened.
Ja.
Ja.
Maar het is een heel andere rol voor jou als maker, denk ik.
Ja.
Welke heb je liever? Welke twee van de situaties?
You know, it's like Sophia's choice.
Ja.
Welke kind? Ja, weet ik niet. Ja, van wie hou je meer? Ik weet het niet. Ik denk, ik vind ze allebei interessant, maar ook eng.
Ja. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Het is in ieder geval een mooie manier, en eigenlijk zijn al je projecten dat een mooie manier om via film naar het leven te kijken en daar dingen in te ontdekken eigenlijk.
Ja, en ook soms te vragen, oké, WTF.
Ja.
Weet je?
Wat de fuck is hier gebeurd?
Ja, wat doen we allemaal? Waar zijn we mee bezig? What is the sense of all this? Weet je, dat is heel vaak dat ik kijk om me heen en ik denk, nu met corona ook, heb je dat niet? Dat je kijkt en dan zie je hoe mensen zich gedragen. Sommigen gaan echt bijna met helm op straat, weet je, met alles erop en daaraan. Sommigen doen net alsof niks aan de hand is.
Mm-hmm.
En diegenen die doen net alsof niks aan de hand is, als je gaat hoesten naar hun, gaan ze echt als een gek wegrennen. En dan denk je, goh, waarom heb je geen masker dan of zo?
Mm.
En je hebt ook mensen die bijvoorbeeld mensen in dienst hebben en dan worden ze doorbetaald. Je hebt mensen die mensen ontslaan. Je hebt mensen KLM die hulp krijgen. Maar dan heb je in de cultuursector heel veel mensen die €700 per maand krijgen. Om die allemaal families hebben. Ik weet het niet. Weet je, dat. Dus en dan wat gebeurt een virus en dan gebeurt dit. En dan komt theorie, het is uit China, het is dit, het is dat. Maakt niet uit, het resultaat is wat we nu zien.
Mm.
En hoe we daarmee omgaan, dat zegt heel veel. En dan, ik als maker, dan denk ik, oké, WTF. En hoe kan ik mijn bijdrage geven? Ik ga dat toepenvullen, en dat en dat.
Ja.
En het is echt, daar is een achterliggende gedachte. En het is niet zomaar toepenveld. En het is niet zomaar daar. En het is niet zomaar. Maar aan de andere kant, ook als je nul kennis hebt van wat er nu gebeurd is, en als je naar het beeld krijgt, krijg je heel veel associaties. Dus ja, ik denk dat kunstwerk en waarom mensen met kunst bezig zijn, is dat het is heel, ik denk zo'n self-therapy aan één kant.
Mm-hmm.
Maar het is ook een urgentie dat je iets hebt te vertellen. En heel vaak kijk je naar wat de vraag is en dan kijk je naar welke tools kan je gebruiken en welke middelen om dat waar te maken. En soms lukt het en soms niet. En soms krijg je succes en soms niemand weet wat je hebt gedaan. En soms is een idee alleen in je hoofd, maar soms is dat ook genoeg. Wat heb ik nu allemaal gezegd? Ja. En nu lekker koffie. Nee.
Dankjewel, Annette.
Graag gedaan.
We sluiten af met een van de vele broedplaatsen die Amsterdam rijk is. Aan de lijn hangt Boris Posma van broedplaats Lely. Boris, welkom.
Dankjewel.
Waar vinden we Lely?
Lely zit aan de Schipluidlaan nummer 12 in Amsterdam, het stadsdeel Nieuw-West. Eigenlijk vlak naast het station Lelylaan, echt een steenworp daar vandaan.
Oh ja, ja, tuurlijk, station Lelylaan, Lely. Ja, makes sense.
Makes sense, ja. Ja.
Wie zitten er in het gebouw?
Ik heb het even opgezocht, 47 woon-werkruimtes. Dus mm-hmm. Dat zijn studio's of oude klaslokalen die nu als woon-werkruimte gebruikt worden. En daarnaast zijn er nog 30 werkruimtes in het pand. En dat is van heel interdisciplinair allemaal. Dus je hebt mensen van beeldhouwers tot fotografen, zoals ik zelf. Maar ook de Appel zit er bijvoorbeeld, de Appel Art Center. Mm-hmm. Stijn, dat is muziek gerelateerd, instrumenten en dat soort zaken. En zelfs een circusschool genaamd Circus Lab. Dus we hebben een heel breed gala aan creatieven daar zitten.
En een broedplaats is meestal een ruimte die eerst een andere functie had. Wat was dit voor gebouw ooit?
Het was voorheen het Calvijn College. Ah, ja. En ook een christelijk lyceum, waarvan ik de naam even niet weet. Maar het is dus ooit een middelbare school geweest. Dat is ook aan het gebouw terug te zien. Het heeft een grote aula. Wij wonen en werken in oude klas, voormalig klaslokalen. We delen de gangen, zijn echt van die gangen zoals je die kent van de middelbare school van vroeger.
Super, en je zei zelf, ik ben fotograaf. Ja. Heb jij een opnamestudio daar of heb je alleen een kantoor? Hoe zit dat?
Ik woon en werk er, dus de woon-werkruimtes die kan je gebruiken zoals je zelf wil, maar het is dus ook mogelijk om daar te wonen. Het is 50 vierkante meter en oorspronkelijk gebruikte ik dat inderdaad echt als een combinatie voor fotografie en wonen. Nu is het vooral meer wonen en doe ik ook mijn kantoorwerkzaamheden daar, maar doe ik de fotografie vooral buiten de deur. Maar je hebt ook mensen die het echt helemaal op hun expertise hebben aangepast. Met afzuigkappen erin gebouwd zelfs en dat soort dingen. In verband met verf of dampen van werk dat gemaakt moet worden. Ja. Het verschilt helemaal per persoon hoe die kamer gebruikt wordt.
Ja, en dan hebben jullie natuurlijk ook die coronaperiode meegemaakt. Hoe is toen de toegankelijkheid geweest in de Lely?
Nou, wat je ziet inderdaad is dat alle de mensen die daar kantoor hielden, zoals de Appel en Stijn, dat allemaal even gesloten was. En voor de mensen die daar wonen was het natuurlijk ook een hele interessante periode. Want, nou ja, goed, we hebben wat woonruimte, maar we delen faciliteiten zoals een keuken en een badkamer. En dat was best even wennen, want je deelt een vleugel, deel je met 10 kamers ongeveer. Hmm. En sommige die worden bewoond door stelletjes en andere weer door mensen alleen. Maar je zit toch met veel mensen op een klein stukje grond. En dat was best wennen af en toe. We hebben zelf bij mij op de verdieping heel veel overleg gehad. Dus hoe gaan we hiermee om? Wie laten we toe, wie niet? En we hebben er bijvoorbeeld voor gekozen om als groep, als vleugel in quarantaine te gaan met elkaar. Zodat we wel sociale interactie met elkaar konden hebben. En dat we toch veilig zijn met elkaar. En dat doen we eigenlijk nu nog steeds. Dus er vindt regelmatig overleg plaats naarmate de dingen in de wereld veranderen.
Zo, dus de term broedplaats heeft ook nog wel een andere lading gekregen eigenlijk.
Ja, zeker. Ik merkte nu eigenlijk. Nou goed, er is altijd veel contact geweest bij mij op de verdieping. Alleen werd het opeens heel anders. Er kwam ook politiek bij kijken. En moet je heel erg rekening houden met elkaar. Werd de interactie veel intensiever dan eigenlijk voorheen het geval was.
Ja, interessant. Op een gegeven moment gaan de deuren weer open, stel ik me zo voor het publiek. Want de boel versoepelt een beetje. Wanneer kan er weer publiek komen en wat is er dan te doen in Lely?
Nou, dat moest ik even nakijken. Vanaf 1 juli zag ik dat er weer dingen te doen waren. Volgens mij is het een in het circusgedeelte inderdaad. Maar mensen kunnen het beste even op de website van Urban Resorts zelf kijken. Voor zover ik kan zien loopt het allemaal nog een beetje traag en zijn mensen vooral heel erg bezig met het opstarten van de activiteiten. En zijn er nog niet heel veel data gepland op dit moment. Hmm. Maar dat kan je dus het beste even op de agenda van urbanresort.nl zelf zien.
Ja, want Urban Resort, dat is weer een andere naam. Hoe verhoudt zich dat tot Lely?
Urban Resort is de beheerder van de panden. Dus zij zijn de organisatie die zeg maar tussen de gemeente Amsterdam en de huurder staat. Dus je kan het zien als degene die de bemiddelaar van het pand, zeg maar, die het verhuurt. En die helpt bij het selecteren van de creatieven die zo'n broedplaats komen te bewonen.
Ja, precies. En inderdaad, als je naar die website gaat, dan zie je ook het programma van andere broedplaatsen in Amsterdam. Hè? Dus dat is misschien sowieso wel een interessante website.
Klopt, ze zijn een overkoepelend orgaan. Dus ze hebben heel veel broedplaatsen in Amsterdam, organiseren ze. En dat is van woon- tot werkplaatsen. Je kan op de website ook per broedplaats zien welke creatieven daar werken. Die daar allemaal gebruik van maken. Ik vind het altijd een hele fijne organisatie. Ze doen bijvoorbeeld ook een gedeelte in het Volkshotel. Op Surinameplein zit ook een broedplaats die ze organiseren. Een hele leuke club.
Ja. Hey, en als alles straks weer mag, hè, wat is er dan iets wat jij zou willen organiseren in die broedplaats? Zien we dan bijvoorbeeld jouw fotografie ergens in een expositie? Of?
Ik hoop het van harte. Ja, als je mijn fotografie wil zien, dan kan je best even naar www.borisposma.com gaan. Dan kom je bij mijn foto's uit. In het pand zelf wordt het, heb ik op dit moment niet op de agenda staan, maar ik heb wel zin om weer aan het werk te gaan en ook weer mensen over de vloer te zien. Want in de aula worden bijvoorbeeld ook theaterstukken en dergelijke georganiseerd. Nou, dit is de afgelopen maanden helemaal stil geweest. En dat leven in de brouwerij zou wel weer fijn zijn.
Ja, zeker. Nou, ik hoop het van harte en ik kom op een fietsje langs als het weer zover is.
Je bent van harte welkom, laat het even weten.
Super, dankjewel Boris.
Ja, graag gedaan.
Tot zover Kunst is Lang van deze week. We zijn er volgende week weer. Tot dan.